أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو صفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بيوفن الله تبارك وتعالى سيم بلانت باي حديث ألف Het laten van twijfelachtige zaken. En deze overlevering, beste broeders en zusters, is een gewichtige overlevering, omdat het een aantal wezenlijke kenmerken van het geloof behandelt. Het behandelt de grondslagen van al-wara', van vroomheid, en het behandelt een grondslag van al-yaqeen, van onwrikbaar en zuiver geloof. Geloof waar geen plaats is voor twijfelachtigheden. De overlevering is overgeleverd door Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. En imam al-Nawawi rahmatullahi alayh zegt vervolgens over deze persoon: natuurlijk is het een van de gewichtige personen van de islamitische umma. Het is natuurlijk de Sibt, de kleinzoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en zijn Rayhana. Zijn Rayhana, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, specifiek voor zijn twee geliefde kleinzonen, voor Al-Hussein en Al-Hassan. En Al-Rayhana is een geurende, welriekende bloem. De overlevering die gaat als volgt. Al-Hassan, hij zegt: ik heb van de profeet sallallahu alayhi wa sallam onthouden, hafidtu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Laat datgene waar je twijfel over hebt voor datgene waar je geen twijfel over hebt. En we hebben gezegd, dit is een gewichtige overlevering, omdat het al-wara', omdat het vroomheid behandelt. En daarnaast moeten we zeggen dat het een frappante kwestie is dat imam al-Nawawi rahmatullahi alayh hier slechts een gedeelte van de hadith heeft overgenomen. Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh heeft hier een overlevering van imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayh genomen in zijn verzamelwerk, maar heeft een gedeelte van deze hadith weggelaten. En de gedeelte op de totale overlevering, die is te vinden in de Sunan van Abi Dawood. Daar is de overlevering als volgt: da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'nina wa inna al-kadiba riba. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze volledige overlevering: verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. Want werkelijk waarachtigheid is gemoedsrust en werkelijk valsheid is twijfel. We zullen zo meteen wat nader in de hadith kijken. Maar allereerst gaan we kijken naar de overleveraar. De overleveraar, hebben we gezegd, is de kleinzoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het was Muawiyah radiyallahu an, die samen eens met Amr ibn al-Aas zat en een aantal andere notabelen, en vervolgens zei: welke persoon anders dan al-Hassan is zo geëerd met vader, moeder, grootvader, grootmoeder, oom van moederskant, tante van moederskant, oom van vaderskant en tante van vaderskant. Waarop een van de mensen opstond, en dat was een Nu'man, en hij nam vervolgens de hand van al-Hassan en hij zei: deze man, zijn vader is Ali, zijn moeder is Fatima, zijn grootvader is de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam, zijn grootmoeder is Khadija, zijn oom van vaderskant is Ja'far ibn Abi Talib, zijn tante van vaderskant is Hana bintu Abi Talib, en zijn oom van moederskant is al-Qasim, en zijn tante van moederszijde is Zainab. Welke persoon heeft zo'n geëerde lijn van afkomst, behalve natuurlijk al-Hassan en al-Hussein? Dit waren natuurlijk gewichtige personen in de islamitische geschiedenis. Personen die het waard waren om geëerd te worden. Abu Muhammad al-Hassan wordt door de profeet sallallahu alayhi wa sallam Sayyidi Shabab al-Jannah genoemd. De meest vooraanstaande onder de jongeren van het paradijs. En hij was dus de beste van de twee kleinzonen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was geboren in het derde jaar na al-Hijra. En was daarmee 1 jaar ouder dan zijn jongere broertje al-Hussein. En hij stond bekend om zijn godsvruchtigheid. En hij nam afstand van politieke wedijver. De wereldse beslommeringen die bekeerde hem niet. Die daar begeerde hij niet naar. En hij nam daar afstand van. En dit deed hij door de khilafa die hem werd toegekomen na de dood van zijn vader. Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Om daarvan afstand te nemen. Dit deed zich voor in het 41ste jaar na de hijra. Deze periode of dit jaar wordt Amul Jama'a genoemd. Het jaar van de samenkomst. Het jaar waarin twee strijdende groepen van moslims nader tot elkaar kwamen. Vanwege de politieke inzichtigheid. Vanwege de firasa, de scherpzinnigheid van al-Hassan ibn Abi Talib radiyallahu an. Door afstand te nemen van zijn aanspraak op de khilafa. En daarmee heeft hij ook vervolgens gehoor gegeven aan de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over deze nobele sahabi, over de nobele kleinzoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij in werkelijkheid een sayyid is, een vooraanstaande persoon, en dat Allah tabaraka wa ta'ala middels hem het goed zal maken tussen twee strijdende groepen van moslims. En dit is dus wat op zich een wonder is van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, omdat hij daarmee een voorspelling heeft gedaan die ook vervolgens is uitgekomen. Als we kijken naar het aantal overleveringen van al-Hassan, dan is het niet vreemd dat dit slechts tot een aantal van 13 is gekomen. Immers, hij was zeer jong op het moment dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestorven. En in deze specifieke overlevering zegt hij dus ook Hafidtu min Rasulillah. Ik heb onthouden van de boodschappen van Allah. Net als een soortgelijke hadith die we hebben behandeld van An-Nu'man ibn Bashir. We hebben ook gezegd, An-Nu'man was ook nog een jonge sahabi. Hij behoorde tot een van de ansar van de nieuwe lichting, van de mensen die werd geboren in de staat van islam. En zo is het natuurlijk ook geweest met al-Hassan. Hij behoorde tot de nieuwe generatie van jongeren die opgegroeid waren zonder hun hoofd te hebben gebogen voor al-Authaam en dat soort zaken. En we hebben gezegd ook, op het moment dat iemand die jong is, een kind, een hadith onthoudt van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit vervolgens overlevert wanneer hij de volwassen leeftijd heeft bereikt, dan is hier niks op tegen om deze hadith te accepteren. Wallahu a'lam. En hij geeft dus hiermee aan dat datgene wat hij heeft gehoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij dat dus ook rechtstreeks heeft gehoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Verder kunnen we zeggen dat er 13 overleveringen zijn genoemd op autoriteit van al-Hassan. Hij is tenslotte gestorven in het jaar 50 na hijra, na te zijn vergiftigd. En dit was op een 46-jarige leeftijd. Als we kijken naar de inhoud van de hadith, beste broeders en zusters, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Laat datgene waarover je twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. Deze hadith die lijkt veel op hadith 6 van An-Nu'man ibn Bashir, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman itaqa ash-shubuhat istabra lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Deze hadith die is eerder langsgekomen. Deze hadith hebben we reeds behandeld. De vraag is, als deze soortgelijke overlevering nogmaals wordt opgenomen, wat is dan de toegevoegde waarde ervan? Wat is de toegevoegde waarde van het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de hadith van An-Nu'man de zaken opsplitst in 3 categorieën, namelijk toegestaan, verboden en twijfelachtige zaken. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in eigenlijk soortgelijke beweringen Laat die twijfelachtige zaken voor die zaken waar je niet over twijfelt. Eigenlijk soortgelijke bewoordingen wanneer de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt dat wanneer je wegblijft van die twijfelachtige zaken, dat je daarmee jouw eer en jouw religie beschermt. Jouw eer is de reputatie die jij hebt tegenover de mensen. En jouw religie is de reputatie die jij hebt tegenover Allah tabaraka wa ta'ala. Deze hadith die bestempelt nogmaals de waarde van, of het belang van het wegblijven van twijfelachtigheden. Maar aan de andere kant, als we kijken naar de toevoeging van deze hadith, dan zien we ook dat deze hadith nog iets extra's vertelt over de gunsten van het wegblijven van twijfelachtigheden. Aan de ene kant zeggen we, oké, uit de hadith van een Nu'man radiyallahu an kunnen we leren dat degene die wegblijft van twijfelachtigheden, dat hij zich daarmee heeft gevrijwaard voor wat betreft zijn eer. De mensen zullen niet vreemd over hem praten, ze zullen niet gek naar hem kijken op het moment dat hij zich bezighoudt met een twijfelachtigheid, waarvan hij misschien denkt dat het halal is, terwijl deze zaak haram is. De mensen zullen niet naar hem kijken, omdat hij immers niet zich heeft beziggehouden met dit soort twijfelachtigheden. Hij is daarvan weggebleven. Maar deze hadith, die terug is te vinden in de sunan van Tirmidhi, deze hadith leert ons dat naast het feit dat je jouw eer en jouw religie beschermt, dat je daarnaast ook nog jouw gemoedsrust beschermt. Dat jij ervoor zorgt dat jouw hart en jouw innerlijk in rust is. Tuma'nina. En deze innerlijke rust is een toegevoegde waarde die we halen uit deze hadith. Dus iemand die wegblijft van twijfelachtigheden zal innerlijke rust vinden. En iemand die zich bezighoudt met leugens en valsheden, die zal keer op keer zijn gemoedsrust vinden, opgerakeld worden. Die zal vinden dat hij geen innerlijke rust heeft. Deze hadith, beste broeders en zusters, daarover moeten we wel kunnen concluderen dat de toevoeging van de profeet sallallahu alayhi wasallam in de andere hadith, namelijk فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ, dat waarachtigheid, dat dat leidt tot innerlijke rust, dat dat alleen maar geldt voor de gelovige persoon, zoals we zo meteen zullen zien. Maar de vraag, de profeet sallallahu alayhi wasallam, die zegt, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Betreft het hier een verplichting, of betreft het hier een aanbevolen zaak? Wie heeft daar een antwoord op? De profeet was hem eens duidelijk, da'ma yaribuk. Laat datgene waarover je twijfelt, voor datgene waar je niet over twijfelt. Met andere woorden, als we kijken naar de wijze waarop deze hadith wordt geuit door de profeet sallallahu alayhi wasallam, dan zouden we ertoe geneigd zijn om te zeggen, dit is op zo'n danige wijze opgedragen in gebiedende vorm, dat we zouden moeten zeggen dat deze hadith een verplichting behelst. Is dat zo? Waarom is dat niet zo? We hebben de hadith van een Nu'man ibn Bashir hebben besproken. Dus het antwoord daarop zouden we moeten kunnen geven. Waarom kunnen we zeggen, ondanks de gebiedende wijze van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is deze hadith toch niet een verplichting? We hebben gezegd, daden zijn te splitsen in drie categorieën. Verboden zaken, die zijn verboden. En we hebben gezegd, toegestane zaken zijn toegestaan. Maar die twijfelachtigheden, die zijn aanbevolen om te laten. Die twijfelachtigheden, wanneer je je daarmee bezighoudt, ben je vanuit een pure fiqh oogpunt, ben je niet bezig met zaken die haram zijn. Op het moment dat je je bezighoudt met zaken die afgeraden zijn, dan ben je daarmee bezig met zaken die niet haram zijn. Dat is puur vanuit al-fiqh. Maar als we kijken naar al-wara, als we kijken naar vroomheid, als we kijken naar het beschermen van iemands taqwa, van iemands godsvrucht, dan moeten we kunnen concluderen dat het wegblijven van twijfelachtigheden de voorkeur verdient. En dan is het vanuit de nasiha die wij de moslims geven, dat wij de moslims adviseren om ook weg te blijven van deze twijfelachtigheden. Zodat ze hun eer beschermen. Zodat ze hun religie beschermen. Zodat ze hun gemoedsrust beschermen. Waarom zou je al deze dingen opgeven? Om vervolgens te zeggen, maar het is toch niet haram. Ik mag me daar toch mee bezighouden. Ja, je hebt gelijk. Vanuit de fiqh heb je gelijk. Je mag je daarmee bezighouden. We kunnen niet zeggen, het is haram. Maar je bent jezelf in een moeilijk parket aan het brengen. Je bent jezelf in de problemen aan het helpen. Wanneer je samen met je kudde deze laat grazen aan de grens van een grondgebied van een ander. Dat is wat we dienen te weten. Dus het verrichten van twijfelachtigheden is gepaster voor een moslim. Het is beter voor een moslim om daarvan weg te blijven. Maar nogmaals, we kunnen niet zeggen dat dit een verboden zaak is. En niet alleen maar is het verstandiger. En niet alleen maar verdient dit de voorkeur. Maar ook wanneer een persoon wegblijft van twijfelachtigheden, dan volgt hij het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan volgt hij het voorbeeld van de salafus salih van deze umma. Dan volgt hij het voorbeeld van de vrome voorgangers. We hebben namelijk een verhaal bijvoorbeeld in het verzamelwerk van imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Dat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an een werker had, een bediende had, een jonge knaap. En deze jonge kerel die kwam eens op een dag met wat eten. En Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an die at van dit voedsel. Maar vervolgens vertelde deze jonge bediende van Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an dat dit voedsel was gekocht met geld dat hij had verdiend aan waarzeggerij in de jahiliya. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an bracht vervolgens zijn vingers naar zijn mond, totdat hij braakte en al dat voedsel wat hij had gegeten uitbraakte. Waarom? Op basis van deze uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op basis van het feit dat hij al-wara' heeft. Op basis van het feit dat hij wegblijft van twijfelachtigheden. Daarmee beschermt hij zijn religie. Daarmee beschermt hij zijn eer. En daarmee beschermt hij zijn gemoedsrust. We kunnen niet zeggen dat datgene wat je hebt verdiend in de jahiliya aan inkomsten die haram zijn. En we weten natuurlijk datgene wat je hebt verdiend aan de kahana of andere zaken die haram zijn. Dat wanneer je tot de islam treedt, dat we niet kunnen zeggen dat de inkomsten daarvan haram zijn. Immers datgene voor de islam wordt uitgewist aan fouten. Maar om zichzelf te beschermen, deed hij dit, radiyallahu anhu. En vandaag de dag, beste broeders en zusters, juist vandaag de dag, hebben we mensen nodig die zich houden aan deze stelregel. Niet alleen maar vandaag de dag zien we mensen die zich volop bezighouden met twijfelachtigheden, maar we zien mensen die tegenwoordig niet eens een probleem hebben met de verboden zaken in grote hoeveelheden verrichten. Dus we hebben behoefte aan mensen, aan leiders, aan mensen die gevolgd worden, dat zij deze stelregel ook van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ten uitvoer brengen. En in het bijzonder voor degene met gezag. En in het bijzonder voor personen die indruk kunnen uitoefenen op andere mensen. Is het van belang dat deze mensen zich houden aan deze belangrijke stelregel. Namelijk dat zij het goede voorbeeld geven door ook weg te blijven van dit soort twijfelachtigheden. Net zoals Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an dit ook deed. En dan om terug te komen op het feit dat waarachtigheid leidt tot tuma'nina, tot innerlijke rust. En dat al-kadib leidt tot een riba, tot twijfel. Dan kunnen we zeggen, zoals ik net heb gezegd, dat dit alleen maar opgaat voor het hart, voor het innerlijk, voor het gemoed van een gelovige persoon. Een gelovige persoon wiens hart in overeenstemming is met de Koran, met de Sunna en met de methodologie van de Salaf al-Salih. Deze persoon, zijn hart is in rust. In tijden van waarachtigheid. Hij is hier tevreden mee. Hij voelt hier rust in. En wanneer hij te maken krijgt met een twijfelachtigheid, dan begint zijn hart sneller te kloppen. Dan begint hij ongemakkelijk te worden en ongerust te worden. Want hij wil deze voorgenoemde zaken beschermen. Maar het hart van de verdorven persoon, zoals bijvoorbeeld de hypocrieten, die harten van deze mensen, die zijn zodanig vervuild, die zijn zodanig veranderd, dat bij hun het tegenovergestelde is gebeurd. Dat bij hun, hun hart, juist onrustig wordt in aanwezigheid van de waarheid. En in aanwezigheid van de valsheid vinden zij rust. Dus deze hadith kan niet gebruikt worden voor mensen met een afwijkend hart. Deze hadith die telt alleen voor mensen met een zuiver hart. Voor mensen met een puur hart. Een hart dat in overeenstemming is met de Koran en de Sunna. En de methodologie van de Salaf al-Salih van deze umma. Ibn Rajab, hij heeft deze hadith als bewijs genoemd voor het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevolgd door de mensen. De mensen konden de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam makkelijk accepteren vanwege het feit dat ze daar gemoedsrust bij vonden. Vanwege het feit dat dit hun harten niet deed stokken. Vanwege het feit dat ze hier tevredenheid in vonden. En deze hadith is ook meteen de reden waarom bijvoorbeeld Musaylimatul Kadhaab, Musaylima, de leugenaar, niet werd gevolgd door de menigte. En uiteindelijk er niet voor kon zorgen, ongeacht of de leugen nog zo snel was. Maar de waarheid die inhaalde hem. Musaylimatul Kadhaab kon er niet voor zorgen dat de mensen innerlijke gemoedsrust vonden. Kon er niet voor zorgen dat deze tuma'nina zich nestelde in de harten van zijn volgelingen. En uiteindelijk is dat zijn ondergang geweest. En deze hadith heeft Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi ook aangehaald als bewijsvoering voor het feit dat leugenaars, dat mensen die veel liegen, dat zij volop zweren. Vanwege het feit dat ze constant in twijfel zijn of de mensen hun woorden wel zullen geloven. Vanwege het feit dat ze telkens in die angst zitten dat de mensen wellicht achter hun leugens zullen komen. We hebben gezegd dus dat deze hadith een belangrijke stelregel inhoudt. Namelijk dat de moslim ervoor moet zorgen dat hij twijfelachtige zaken verlaat voor zaken waar hij zeker van is. En deze stelregel, beste broeders en zusters, komt in vele aspecten van al-fiqh terug. Om je een voorbeeld te noemen, wanneer je in het gebed ingaat, in een staat van tahara, in een staat van rituele reinheid, en je begint vervolgens tijdens het gebed te twijfelen of je de wudu bent kwijtgeraakt of niet, dan heb je deze hadith als redmiddel. Dan heb je deze hadith om je aan vast te houden. Deze hadith die vertelt je namelijk dat je moet vasthouden aan datgene wat je zeker weet. Je wist zeker dat je het gebed was binnengegaan in een staat van tahara. Dus je houdt je vast aan die gedachte. En je laat je niet gek maken door de gedachte dat je wellicht of niet of wel of niet de wudu bent kwijtgeraakt. En vervolgens vindt jouw hart rust daarin. En je laat je niet gek maken door de shaitaan en de wasawis van de shaitaan. Om een ander voorbeeld te noemen waarop deze hadith ook ziet. Wanneer je bijvoorbeeld ook weer bezig bent met het gebed. En je twijfelt aan het aantal raka'aat die je hebt verricht. Heb je 2 raka'aat verricht? Heb je 3 raka'aat verricht? Dan hou je wederom vast aan deze hadith. Deze hadith die leert je namelijk om terug te gaan naar het aantal dat je zeker weet. Hoeveel wist je zeker dat je hebt gedaan aan raka'aat? 2 weet ik zeker, dan ga ik vanaf 2 doortellen. En dan vervolgens maak ik mijn gebed af. En uiteindelijk doe ik sujud sahu. De sujud, de prosternatie van vergeetachtigheid. Deze hadith. We zien dus dat al de overleveringen, beste broeders en zusters, de imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi heeft gekozen voor dit wonderbaarlijke werkje. Dat stuk voor stuk overleveringen zijn die op vele gebieden van de fiqh worden toegepast. En een ander soortgelijke regel, een ander soortgelijke qaida, is het feit dat het niet toegestaan is om ijtihad toe te passen, om rechtsvinding toe te passen. Het is niet toegestaan voor de moslims om zich bezig te houden met ijtihad, met het zoeken naar een uitweg. Op het moment dat er duidelijke bewijzen zijn in de Koran, en op het moment dat er duidelijke bewijzen aanwezig zijn in de Sunna. Als duidelijke bewijzen aanwezig zijn in deze twee bronnen, dan is het niet nodig, dan is het niet toegestaan voor de moslims om zich bezig te houden met ijtihad. Want immers, hij moet kiezen voor datgene wat zeker is, boven de twijfelachtigheden. En wanneer er iets zekers aanwezig is, dan kan het niet anders zijn dan een uitspraak die in strijd is met datgene wat zeker aanwezig is, op zijn positiefst twijfelachtig is. Hieruit leren we dus ook gelijk, beste broeders en zusters, dat de moslims er geen behoefte aan hebben om iets anders te raadplegen dan de Koran en de Sunna, wanneer er duidelijke antwoorden aanwezig zijn in deze twee authentieke bronnen. Dus wanneer er mensen tegenwoordig zijn, modernisten, moslims die vrijgevochten zijn, moslims die de islam in overeenstemming willen brengen met deze tijd, aan deze kwesties hebben we geen behoefte. En tegen deze mensen zullen we zeggen, datgene wat jullie zeggen, dat in strijd is met de authentieke bronnen, is op zijn positiefst een twijfelachtigheid. En alleen maar vanwege deze hadith hoeven we dat niet eens te volgen. Luisteren we daar niet na en laten we deze twijfelachtigheden van jullie. Om te komen op deze belangrijke basisregel die verscholen ligt in deze hadith, namelijk van al-wara', van vroomheid, dan moeten we ten eerste weten wat de definitie is van al-wara'. En al-wara', beste broeders en zusters, heb ik nu vertaald met vroomheid. Maar als we gaan kijken naar de werkelijke betekenis van deze hadith, dan moeten we zien dat de betekenis van al-wara' nog uitgebreider is dan dat. Al-wara' wordt nog wel eens per abuis gemixt met de zuhd. En de zuhd is ascetisme. En al-wara' is vroomheid. Maar dan gaan we kijken, wat is het verschil tussen beide? En wat is de positie, wat is de verhouding van de een tot de ander? Dan kunnen we zeggen, beste broeders en zusters, dat de daden gesplitst kunnen worden in drie categorieën. We hebben net gezegd, toegestane zaken, verboden zaken en twijfelachtige zaken. Maar als we willen, kunnen we nog een andere splitsing aanbrengen. Namelijk, de zaken die jou baten, de zaken die jou schaden en de zaken die neutraal zijn. Dan zeggen wij dat al-wara' het laten is van de zaken die jou hiernamaals schaden. Al-wara' is het laten van de zaken die jou in het hiernamaals schaden. Zoals Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd in zijn boek Ar-Ruh. Dit is de betekenis van al-wara'. Als we gaan kijken naar de betekenis van de zuhd, van ascetisme, dan betekent ascetisme, beste broeders en zusters, het laten van de zaken die jou niet baten. Welke van de twee is dus verhevener? Als we zeggen, al-wara' is het laten van de zaken die jou schaden in het hiernamaals. En de zuhd is het laten van de zaken die jou niet baten. Welke van de zaken is dan verhevener? Wat is moeilijker te bereiken? Al-wara' of zuhd? Drie daden. Drie soorten daden. En een zuhd, daar laat je twee vervallen. Twee zaken vervallen. En bij al-wara' laat je maar één zaak vallen. Kijk goed. Bij een zuhd laat je de zaken vervallen die jou schaden, En bij zuhd laat je ook nog de zaken vallen die neutraal zijn. Dus je houdt je alleen maar bezig met de zaken die jou in het hiernamaals profiteren. Toch? En bij lwara laat je alleen maar de zaken die jou schaden. Dus je houdt je ook nog bezig met zaken die neutraal zijn voor jou. Ja? Dat is het verschil. Dus we zeggen, al-wara' is niet dezelfde betekenis als de zuhd. En de zuhd heeft een voornamelijke positie dan al-wara'. En dit is ook terug te vinden in de uitleg van Riyad al-Salihin van Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahmatullahi alayh. Wat betreft de voordelen van al-wara', dan kunnen we zeggen dat al-wara' vele voordelen heeft. En ik zal er een aantal met jullie noemen. Ten eerste, zoals we net hebben gezegd, is het een reden tot bescherming van iemands eer en zijn religie en zijn gemoedsrust. Dit op basis natuurlijk ook van de woorden van de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin die zei, فَمَنْ اتَّقَ الشُّبُهَاتْ اِسْتَبْرَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ. Dus degene die die twijfelachtigheden laat, degene die zich dus bezighoudt met al wara', die zich bezighoudt met al wara', deze persoon heeft daarmee zijn eer en zijn religie beschermd. Naast het feit dat het een bescherming is van deze zaken, is het ook nog een kenmerk van aanbidding. Zo zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith die is overgeleverd door het Tirmidhi, rahmatullahi alayhi. Hij zei, wees vervuld van al-wara, wees vervuld van vroomheid en dan zul je tot de meest aanbiddende onder de mensen behoren. Ook behoort het tot het karakter en tot de leiding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam om deze al-wara, om vroomheid te vertonen. Zo is het overgeleverd door Anas ibn Malik, radiyallahu an, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam eens op straat liep en vervolgens een dadel op de grond zag liggen. Wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zei vervolgens, als ik niet vreesde dat deze dadel sadaqa zou zijn geweest, liefdadigheid zou zijn geweest, en het is verboden natuurlijk voor de profeten en de boodschappers om sadaqa te nemen, dan had de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze gegeten. Maar hij heeft het gelaten uit de wara. Met andere woorden, ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die hield zich dus afzijdig van zaken die zou kunnen leiden tot verboden zaken. Dit wat betreft een aantal van de voordelen van al-wara. Wat betreft een aantal van de uitspraken van de salaf over al-wara, dan hebben we mooie uitspraken voor je. Al-Hasan al-Basri, radiyallahu an, die zei eens, godsvrucht, het taqwa, zal onder de godsvruchtigen zijn, zolang zij vele toegestane zaken zullen verlaten, uit angst te vervallen in verboden zaken. Dus taqwa zal nog steeds onder de moslims, onder de muttaqin aanwezig zijn, zolang zij maar zaken die toegestaan zijn, verlaten, niet zomaar, maar uit angst om te vervallen in verboden zaken. En Hassan ibn Abi Sinan, hij zei, er is niets gemakkelijker dan al-wara. Als je over iets twijfelt, dan laat je het. Met andere woorden, al-wara, het toepassen van wara in jouw leven, is iets simpels. Een kwestie komt tot jou en je twijfelt erover, wat dien ik te doen? Ik grijp terug naar deze hadith. Mensen in deze tijd, die komen met allerlei mooie uitspraken over allerlei zakelijke transacties, over verschillende vormen van riba die wel toegestaan zouden zijn en deze niet, en deze vorm van aankoop is wel toegestaan, maar deze niet. Als je niet weet wat het oordeel daarover is, als de geleerden hun licht daar niet over hebben geworpen, wat doe je dan? Ga je dan blinderings mee in de uitspraken van sommige mensen die anderen doen dwalen? Of volg je het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zorg je dat je wara tot jouw eigen karakter maakt? En Ibn Mubarak, hij zei, het laten van een munt aan verboden geld is beter dan 1000 hiervan uitgeven aan liefdadigheid. Ook een vorm van al-wara. En Ibn Mas'ud radiyallahu an, hij zei, laat dat ene waarover je twijfelt voor de 4000 zaken waarover je niet twijfelt. Met andere woorden, de zaken waarover je twijfelt zijn in werkelijkheid maar gering in verhouding met de zaken waar je zekerheid over hebt. Waarom zou je dan jezelf gek maken door te blijven ronddwalen rond die twijfelachtigheden en maak het jezelf niet gemakkelijk en blijf je gewoon weg van deze twijfelachtigheden? Wat betreft de siddiq, waarachtigheid, ook een siddiq heeft een aantal gunsten. Een aantal die ik met jullie zal behandelen. Fa'inna siddqa tuma'nina, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Siddiq leidt tot gemoedsrust. Dus het is een reden tot innerlijke rust, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En ook is een siddiq het onderscheidende criterium tussen een gelovige en een ongelovige. Siddiq, waarachtigheid, is een kenmerk dat hoort bij de gelovige mensen. En al-kadhib is een eigenschap, het tegenovergestelde daarvan is een eigenschap van de ongelovige mensen, van de hypocriete mensen. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith, de tekenen van een hypocriet zijn er drie. En een van die tekenen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd. En als hij spreekt, dan liegt hij. En wat betreft de siddiq, waarachtigheid. Dan is de siddiq het enige dat de mens zal baten op de dag des oordeels. Siddiq is datgene wat jou van profijt zal doen zijn op de dag des oordeels. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah, hada yawma yanfa'u sadiqina. Siddiquhum. En dat is de dag waarop waarachtigheid de waarachtige van baat zal zijn. Met andere woorden, op die dag is er geen ander iets waarmee de mens kan komen wat hem van profijt zal voorzien, behalve as-siddiq. As-siddiq leidt tot al-birr, tot goedheid, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een hadith. Inna siddqa yahdi ila al-birr. En siddq, waarachtigheid, leidt naar goedheid. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat het inspannen van jouw nefs om waarachtig te zijn, om jouw nefs te beteugelen van het vertellen van leugens, dit zal ervoor zorgen dat je uiteindelijk bij Allah tabaraka wa ta'ala wordt opgeschreven als een siddiq, als iemand die waarachtig is. En wat betreft de kenmerken van mensen die waarachtig zijn, dan zien we dat de uitwerking van de siddiq op een persoon zichtbaar zijn. We zien dat een persoon die een siddiq is, dat deze persoon innerlijke rust heeft. Hij heeft tuma'nina gevonden. En hij heeft balans gevonden in zijn leven. En deze persoon zal een ascetisch leven leiden. Hij zal een zahid zijn. Hij zal een asceet zijn. Hij zal wegblijven van de zaken waar hij geen profijt van heeft in het wereldse leven of in het hiernamaals. En hij heeft een zuiver hart. Hij heeft geen hart dat afgunst kent voor de zaken die zich bevinden bij de overige moslims. En het was Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayh die heeft gezegd dat het tot de kenmerken behoort van de siddiqin, tot de kenmerken van de waarachtige, dat zij er een hekel aan hebben om geprezen te worden. Hij zei, ikhlas, zuivere toewijding en liefde om geprezen en geëerd te worden kunnen alleen samen aanwezig zijn in het hart, zoals vuur en water samen aanwezig kunnen zijn. Een persoon die ervan houdt om geprezen te worden onder de mensen, die heeft deze waarachtigheid nog niet gekend. Want deze zaken zijn in strijd met elkaar, de een dooft de ander. Als je waarachtig bent, zoals we eerder hebben gezegd, dan ben je werkelijk als die zuigeling die het niets kan baten of iemand nou goed over hem praat of slecht over hem praat. Hij is waarachtig, zijn doel is anders, zijn doel is niet het verkrijgen van allerlei status bij de mensen en dat soort zaken. Andere leerpunt uit deze hadith, beste broeders en zusters. Helaas, vandaag de dag, zien we dat er veel mensen zijn die zich bezighouden ten overvloede met verboden zaken. Maar in specifieke gevallen, waar hun hawa, hun begeerte hun ingeven, zijn ze met bepaalde twijfelachtigheden bezig. En zijn ze alleen maar daarmee bezig. Mensen bidden niet. Maar ze zijn bezig met dit en dat en zus nummers. Ze houden zich bezig met twijfelachtigheden. Terwijl ze niet bezig zijn met de toegestane zaken. Het was gepaster geweest voor deze mensen om weg te blijven van de verboden zaken. En alvorens zich bezig te houden met de toegestane zaken. Alvorens ze zouden zeggen, laten we ons storten volledig op deze twijfelachtigheden. Dit is ook een soortgelijk geval geweest in de tijd van Abdullah ibn Umar radiyallahu an. Toen hij eens werd gevraagd door de mensen van Irak naar het bloed van de vlieg. Of dit rein was of onrein. Terwijl deze mensen die hem kwamen vragen, Al-Hussein radiyallahu an hadden vermoord. En deze mensen komen nu aan hem vragen of het bloed van een vlieg rein of onrein is. En hij antwoordde vervolgens, zij vragen mij over het bloed van een vlieg, terwijl zij de moordenaars van Al-Hussein zijn. Ik hoorde de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam zeggen, zijn zij mijn geurende bloemen in dit wereldse leven. Ja, die mensen die zich bezighouden met twijfelachtigheden, terwijl ze zich blind hebben begeven op de verboden zaken en de toegestane zaken niet verrichten. Het behoort ook niet tot de wara, zoals sommige mensen wellicht denken, om toegestane zaken te verlaten en om dat vervolgens wara te noemen. Het verlaten van toegestane zaken zonder enkele reden behoort niet tot de wara. Het verlaten van toegestane zaken uit vrees om te vervallen in verboden zaken oké. Maar het verlaten van toegestane zaken om geen zinnige reden is geen vorm van een wara. En dan als laatste punt, beste broeders en zusters, wil ik met jullie een van de handelswijzen van de shaitaan met jullie delen. Een manier waarop de shaitaan bezig is om de mensen bezig te laten zijn met de verboden zaken. Zo zal de shaitaan proberen om een weg te vinden om een duidelijk verboden zaak van bepaalde aspecten gezien toch toegestaan te verklaren. Zodat een persoon begint na te denken, ja, maar misschien is deze variant ervan toch wel toegestaan. En uiteindelijk laat hij zich zo misleiden door deze variant en deze zienswijze van de shaitaan, waardoor hij uiteindelijk zich hals over kop begeeft in deze zonde. Zoals we zien vele mensen in deze tijd, beste broeders en zusters, in zaken riba, in zaken het aankopen van huizen met rente. Als we kijken in specifieke, uitzonderlijke, zeer uitzonderlijke gevallen, dan kunnen we zeggen, inderdaad, het zou mogelijk kunnen zijn als deze en deze en deze en deze en deze voorwaarden allemaal zouden intreden, en dit is niet het geval hier, dus waarom praten we daarover, dan zou het kunnen zijn dat het kopen van een huis met riba toegestaan is. Uit de udr, een uitzonderingssituatie, en niet als regel. Maar wat zien we vervolgens? Dat dit een weg is voor de mensen om vervolgens massaal in te slaan. En iedereen begint met de gedachte te spelen, ja, maar er is toch een fatwa voor gegeven. Er is toch een religieuze uitspraak over gedaan door geleerde mensen. En zo zijn ze gevallen in een van de misstappen van de shaitaan. En zijn zij slachtoffer geworden. Hadden ze deze hadith maar beter begrepen. Hadden ze deze hadith van al-wara en al-yaqeen maar beter in de praktijk gebracht. Dan hadden ze geen spijt. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.